Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is psalm 143. Psalm 143. De te zingen psalmen zijn psalm 121 vers 1. Psalm 143 vers 10, 11 en 12. Psalm 95 vers 4. In psalm 121, vers 4. Ik herhaal, het lezen schriftgedeelte is psalm 143. En het zingen psalm zijn psalm 121, vers 1. Psalm 143, vers 10, 11 en 12. Psalm 95, vers 4. En psalm 121, vers 4. Wij wensen u allemaal een goede dienst.
Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Kom, wij laten we samen gaan zingen op psalm 121 en dan van het eerste vers. Ik sla de ogen uit gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Psalm 121 vers 1.
Thank you.
Bijbel in het boek der psalmen en daarvan lezen wij psalm 143. Psalm 143 is de schriftlezing voor vanmorgen, maar vooraf stellen we ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden in al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een psalm van David. O Heer, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als diegenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden diegenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend den weg die ik te gaan heb. Want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidt mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen al om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht.
Gemeente, David is uitgeput, zou je kunnen zeggen. David wordt vervolgd, wordt opgejaagd door een vijand. Dat zou heel goed zijn zoon Absalom kunnen zijn. En hij is zo uitgeput dat hij zijn ziel vergelijkt met een dorstig land. Nou, een dorstig land, dat kennen we allemaal wel. Als het lange tijd droog is, dan scheurt de aarde open. Dat zien wij hier in Nederland ook. En dan is het net alsof dat land dat schreeuwt om water. En zo is de ziel van David een dorstig land. Want hij wordt vervolgd en hij lijdt onder die vervolging. En te midden van deze nood horen wij David smeken in vers 10, wat ik nogmaals met u lees. Leer mij uw welbehagen doen. Gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Naar aanleiding van dat tweede deel van dit vers zetten we boven de prediking: door de goede geest geleid. Door de goede geest geleid. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Twee gedachten. Die geest onderwijst op de levensweg. En twee, die geest geleidt naar een effen land. Die geest onderwijst op de levensweg. En die geest geleidt naar een effen land. En daarna de toepassing. Gaan we nu eerst met elkaar zingen. Psalm 143, het tiende, het elfde en ook het twaalfde vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laat uw gunst mij niet begeven. Schenk mij om uw naams wil leven. En ook laat nooit mijn vijands wens gelukken, roei ze alle uit die mij doen bukken. 143, 10, 11 en 12. Ja, gemeente, zo vinden wij verschillende namen voor de Heilige Geest of bijvoeglijk naamwoorden. De Geest der waarheid, de Geest der gebeden, de Geest der heiligmaking. En de Heer Jezus noemt hem de trooster. Zo noemt David hem die goede geest. En dat is hij. De Heilige Geest. Die goede geest. Zo noemt David hem. En zo roemt David hem. Dat mag je allebei zo wel zeggen. Hij noemt hem zo en hij roemt hem zo. Die goede geest. Ja, dan lezen wij in onze tekst de begeerte naar onderwijs. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. En ja, dan begrijpt u wel wat erna komt. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Waar zou dat onderwijs vandaan moeten komen? Ja, van de Heilige Geest. Dus dat zien we in elkaars verlengde. En gemeente, dan is er iets heel moois te zien in de Heilige Schrift. Als het gaat over deze bijzondere uitdrukking van David in Psalm 143. Die de Heilige Geest de Goede Geest noemt. Want wij vinden dat namelijk ook ergens anders in de Bijbel. Ongetwijfeld hebt u dat gedeelte wel eens gelezen of is het hier misschien wel eens behandeld geweest. Het gebed van Nehemia in Nehemia 9. En dan noemt Nehemia de Heilige Geest precies zoals in onze tekst. Die goede geest. En wat dan ook opvallend is, dat dat net als hier in Psalm 143 in verband genoemd wordt met onderwijs. Want daar begint ons vers mee, hè. Leer mij uw welbehagen doen. En als Nehemia spreekt over die goede geest, dan spreekt hij over die goede geest die het volk Israël heeft geleid door de woestijn, maar ook heeft onderwezen, geleerd. Dus dezelfde zaak. Nehemia 9 vers 20, daar roemt Nehemia de Heilige Geest. En gij hebt uw goede geest, zegt hij tegen de Heere. Gij hebt uw goede geest gegeven om hen, Israël, te onderwijzen. En uw manna hebt gij niet geweerd van hun mond, en water hebt gij hun gegeven voor hun dorst. Dus David en Nehemia noemen de Heilige Geest die goede geest. Vanwege het onderwijs dat de Geest geeft aan Israël in de woestijn. Israël in de woestijn is door de Heere onderwezen door de Heilige Geest. Wat een treffende overeenkomst met het leven van David op dat ogenblik dat beschreven wordt in Psalm 143. Want daar vindt u David ook als het ware in de woestijn, of niet dan? Mijn ziel is als een dorstig land. Dat is ook een woestijn. En wie zal het zeggen? Misschien heeft David, toen hij zijn eigen leven zo overdacht, ook wel teruggedacht aan de geschiedenis van Israël in de woestijn. En heel goed beseft, dat is nou de weg van een ieder die de Heere vreest. Die wordt ergens uitgetrokken. En dat is met David ook gebeurd. En die wordt in de woestijn geleid en door de woestijn geleid. En eenmaal is er dan een ingang. Daar spreekt ook onze tekst van. In een effen land, het land Kanaan. Ziet u, ook David verlangt naar datgene wat de Heere gedaan heeft met zijn volk in de woestijn. Onderwijs, leer mij uw welbehagen te doen. Israël in de woestijn. David heeft ook zijn eigen woestijn. Misschien hebt u dat ook wel. Uw eigen woestijn. Midden in de winter, als alles wit is van de sneeuw. Toch uw woestijn. Omdat u door moeilijke wegen heen gaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat u dan, omdat u door moeilijke wegen heen gaat, dat u een woestijn hebt tot onderwijs van uw ziel. Want u kunt ook wel net als een Hagar dwalende zijn in de woestijn om te komen. Ik weet wel, Hagar heeft te drinken gekregen met haar zoon Ismaël, maar dat is wel een andere zaak dan hoe God zijn volk Israël door de woestijn leidt. Maar al Gods kinderen zullen daar iets van moeten gaan onderkennen. Dat hun weg door de woestijn loopt. Dat hebben ze trouwens ook nodig, hoor. Als hun weg hier over rozen gaat, dan gaat het niet goed, hoor. Maar Gods kind is in zichzelf door en door slecht. En als alles over rozen gaat, dan komt dat er ook uit. De Heer houdt ze klein en hij voedt ze op en hij onderwijst in de woestijn. En ik heb liever geen woestijn, hoor. Ik heb liever een paradijs op aarde. Maar de Heer weet de zijne wel klein te houden. Dat hebben ze dus ook nodig. En dan moet ik tegelijkertijd ook zeggen, wij horen hier David dan bidden, hè. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Dat is al een zaak die wij moeten overdenken. Geldt dat ook van ons? Maar dan zegt hij, uw goede geest geleide mij in een effen land. Hij zegt dat in de nood. Hoe vaak gebeurt dat niet, hè? Dat Gods kind pas op de knieën terechtkomt als het nood is in het leven. En dan leert een waar kind van God ook schuldig onder te worden. Vaak zo binnenloos. Want het gaat voor de wind. Ik red het zelf wel. Waarom is er nou zo vaak nood voor nodig? Slaag. Kastijding. Om aan de grond te komen. Op je knietjes. Voor de Heere. Dat je zo door en door verdraaid en verkeerd bent. Ik weet niet, misschien praat u wel heel anders over de kinderen van God. Zegt u een lief kind van God? Nou, geen kind van God die dat gelooft, hoor, een lief kind van God. Die bestaan helemaal niet. Misschien wel in uw hersenspinsels, maar niet in Gods woord. En dan komt hij achter, juist omdat hij vaak zeggen, ach, wat heeft de Heere een werk aan mij? En wat is het nodig? Niet alleen als ik in de nood verkeer. Maar juist ook in wegen van voorspoed en van betrekkelijke rust. Van weldadigheden. Dat ik ook dan, ja juist dan. De Heere mag leren aanroepen. Uw goede geest. Leide mij in een effen land, oh wat een schuld ligt er, kind van God. Vanaf dat moment dat de Heere u tot het geestelijke leven riep en overgezet heeft uit de dood in het leven tot de dag van vandaag, dat er zoveel momenten waren dat u hem niet nodig dacht te hebben en dat nog niet eens alleen in wegen van voorspoed, maar ook zelfs in de nood. Zijn we nog niet geneigd om de Heere allereerst te zoeken.
Maar gemeente, wat is nou een mens zonder de Heilige Geest? Een mens zonder de Heilige Geest, die meent de Heere nooit nodig te hebben. Die denkt dat het allemaal dik in orde zit. Een kerkmens zonder de Geest, die het niet zo nauw neemt. Nou ja, straks als ik moet sterven, dan zie ik het wel. Zal wel meevallen. Je weet wel dat je zo niet mag denken en zo niet mag praten, maar zo leef je wel. Dan zal God mij wel ontvangen in die reine hemel. En je weet niet eens waarom je denkt, op grond waarvan, of waarom je het zegt. Of misschien wel vanwege die Romeinse zuurdeesem die in elk van ons terug te vinden is. Dat wij heimelijk denken, ja, maar ik doe toch mijn best, ik zoek de Heere en meer kan ik toch niet doen. En ik probeer ook de zonde te vermijden, boze verkeerde plekken en zo. En ik geef ieder het zijne enzovoort. En dan moet ik het maar zien, dan moet ik het maar overgeven. Ja, u bent zo rooms, dus ik weet niet hoe. En u gelooft het woord van God niet. Want u en ik zijn te vies om aan te pakken en passen helemaal niet in de reine hemel. En als je dat nou eens thuis kreeg en de Heer je daaraan ging ontdekken en je dat ernstig zou gaan nemen, ja, dan kun je eigenlijk niet meer leven. Buiten de genade Gods, dan ga je schreeuwen. Ik zal mijn rechter om genade bidden, zegt Job. Ga ik schreeuwen om genade, om vrijspraak, om bedekking van mijn schuld. En dan smeek ik om die werking van de Heilige Geest. Ja, daar kom ik erachter wat een mens zonder de Heilige Geest is. Nou ja, u ziet dat hier, hè. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Hoe anders kan hij dat weten dan door de Heilige Geest? Want gij zijt mijn God. Kun je nou nog zo rustig doorleven? Als je dat nog niet weet. Thomas die zei toch ook tegen de Heer Jezus. Mijn Heere. En mijn God. En als je dat dan nog niet weet. Niet door het geloof mag nastamelen. Waarom kun je het er dan nog zo goed onderuit houden? Waarom kun je dan nog zo rustig voort? Kun je het weten dat je de Heilige Geest... Ja, dan kun je weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat gaat echt niet aan een mens voorbij. Er komen veel mensen tegen die moeten dat dan aan zichzelf bewijzen en dat opmaken uit wat ze allemaal niet in zichzelf kunnen terugvinden. En ik wil niet ontkennen dat Gods kind niet uit de vruchten verzekerd kan zijn, maar als ik het maar zelf ben alleen die moet bepalen of de Geest in mij werkt, Dan moet ik me ten zeerste afvragen of de Geest dat zelf dan niet kan getuigen. Voelt u dat aan? Denkt u dat nou echt? Dat als je de Heilige Geest mag ontvangen, dat je dat dan aan jezelf moet gaan bewijzen? Dat de Heilige Geest dat zelf niet verklaren kan? En toch is dat van groot belang dat we dat weten. Dat de Heilige Geest ons zaligmakend geschonken is. Die Geest die komt om je te overtuigen dat je een kind des toorns bent. Hè? Want hier staat, gij zijt mijn God. Ja, daar begint de Geest niet mee als hij komt in je leven. dan begint de geest zo te werken dat je moet zeggen, ik ben verwerpelijk. In heel mijn wezen. Want ik heb uw wet overtreden. En ik ben een groot beest bij u. Een kind des toorns. Daar komt de Heilige Geest je in te onderwijzen. En dan gaat de Heer eisen wat je schuldig bent. En je hebt niets om te betalen. En in die weg gaat de Heilige Geest plaats maken voor het werk van de Heer Jezus Christus. Wat doet de Heilige Geest? Wat zegt de Heer Jezus over de trooster die komen zal? Dat weten we, de Heer Jezus heeft dat toch gezegd, kinderen? Dat hij wel weg moest gaan, naar de hemel moest gaan, naar zijn vader. Anders kan de Heilige Geest, de trooster, niet komen. En die trooster, die zal het uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus. En hij zal het u verkondigen. En die trooster, die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus Christus. Daar werkt de Heilige Geest op aan, op de verheerlijking van Christus. En dan zeiden ze vroeger wel eens, Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Dan gaat de Heilige Geest je onderwijzen wie je bent in jezelf, wie de eerste Adam is na zijn val. En hou je alleen maar je verbondsbreuk over, meer niet. En dan gaat de Heer zijn gezegende zoon voorstellen door de Heilige Geest. De zoon zijner liefde, die in alles het welbehagen des vaders vervuld heeft, zodat je oog voor de Heer Jezus gaat krijgen, voor zijn noodzakelijkheid, waarom hij nu werd neergelegd in de stal in Bethlehem, waarom dat nou nodig was. Ja, want de Heer was zijn schepsel kwijt. Adam en ik hebben de Heere voor eeuwig de rug toegekeerd. Wij die geschapen waren in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In het beeld Gods kwijt. En dat kon niet meer goed komen. Hè? En daarom heeft de Heere voorzien. In die tweede Adam of die laatste Adam. De Heer Jezus Christus die geboren is. Want van de Vader gezonden, die in alles het beeld van God draagt en herstelt wat kwijt is van onze kant. En zo gaat de Heilige Geest werken. Tot op een punt dat je het ook mag weten. Want gij zijt mijn God. Mag je daar ook van weten? Al is dat een zeer aangevochten zaak. Misschien is het nog zo teer. Ja, al is dat draadje van het geloof dat aangelegd is tussen God en je ziel nog zo dun. Het is onverbrekelijk, want het is een onberouwelijke gave Gods. Hij zal het nooit weer terugnemen. Dat is zijn werk, dat is zijn eigen werk, waar hij mee pronkt, wat hij in stand houdt, wat hij onderhoudt. Oh, wat is dat een wonder. Als de Heer zo gewerkt heeft, dat iedereen bekeerd kon worden, maar jij niet meer, om zo plaats te maken waarvoor geen plaats is voor de zoon en de liefde, om op te gaan zien naar de Heer Jezus Christus. Nou gemeente, als we daartoe gebracht zijn tot dat nieuwe leven, dat we mogen zeggen, gij zijt mijn God. Dan gaan we ook leren waarom wij de werking en de leiding van de Heilige Geest zo onmisbaar nodig hebben. In de nood en ook in de voorspoed, in alle weldaden die de Heer over ons uitstort, altijd die geest nodig hebben tot leiding, tot onderwijs, tot bewaring. Waarom dan? Ja, dat zegt Salomo, hè, behoed uw hart. En wij kunnen dat hart niet behoeden. Boven alles wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Oh, dat hart is zo boos en daarom heb ik het zo nodig. Ik wantrouw mijn vlees, Filippenzen 3. Wij zijn de besnijding die God in de geest roemen en die het vlees wantrouwen, zegt Paulus. Wij vertrouwen het vlees niet, maar wij roemen in de geest van God. Dat is wat Gods kind meer en meer leert. Ik kan mijzelf niet vertrouwen. En wat bedoelt David dan hier? Als hij zegt, leer mij uw welbehagen doen. In de context van deze psalm, denk ik dat hij eigenlijk verlegen zit om wijsheid in die moeilijke omstandigheden. En David heel goed weet dat als hij zijn eigen hart volgt, dat het dan verkeerd gaat. Ik kom wel eens van die mensen tegen, volg je hart, zeggen ze dan. Misschien zeggen ze tegen jou ook wel eens, kinderen, jongeren, volg je hart. Nou, als je iets niet moet doen, dan is het je hart volgen. Smeek om de werking van de Heilige Geest. Leer mij uw welbehagen doen. O Heere, ik zit in de nood. Mijn ziel is als een dorstig land. Ik word opgejaagd door mijn vijanden. En als het misschien wel zijn zoon Absalom is waarvoor hij op de vlucht is, dan begrijpen wij heel goed. Heere, wat moet ik nu? Leer mij uw welbehagen doen, schenk mij de wijsheid, want nu ontbreekt het mij helemaal. Ziet u? Ja, zo was het vorig jaar ook, hè? Toen die ziekte misschien uw leven binnendrong, ging die mond dicht, daar had u geen rekening mee gehouden. Maar het was wel zo. Of er werd iets anders. Onherstelbaar. Gebroken in uw leven. En u kon er niets tegen beginnen. Wat heb ik nu toch? Hier weet ik geen raad mee. En in 2026 zullen ongetwijfeld van die ogenblikken komen. Dat u het niet meer weet. En als u dan een mens zonder de Heilige Geest bent, een mens zonder God, ja, dan bent u een verdwaald mens om te komen in de woestijn. Maar als het nou eens anders mag zijn, net als David hier, leer mij uw welbehagen te doen, Heere, schenk mij toch uw wijsheid. Het zou heel goed kunnen zijn dat David hier mee eigenlijk ook bid tot God, Heere, wat wilt gij mij in deze weg nou eigenlijk onderwijzen? Ik versta het niet. Misschien zijn er die ook wel onder ons, die hun weg niet verstaan, die al langere tijd in een zekere beproeving leven en die het niet begrijpen. En niet kunnen bukken onder God. Dat u wel weet, het staat toch in de Bijbel, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen te zijner tijd, maar u hebt uw natuur niet mee. En dat er toch wel eens ogenblikken mogen zijn van vernedering. O Heere, leer mij uw welbehagen doen. Wat heb gij mij hiermee te onderwijzen, te zeggen? De Heere weet van u af, hoor. Hij weet waarin u zich bevindt. In welke duisternis en moeite. En als u misschien niet kunt zeggen dat u de Heere toebehoort. Als u niet kunt zeggen, want gij zijt mijn God, dan kan het ook wel zijn dat u hele donkere wegen moet gaan. Hoef ik u toch niet te zeggen dat dat zonder betekenis is. De Heere kan naast en bij het woord van God ook moeilijke en donkere wegen gebruiken om u op de knieën te brengen, om eindelijk eens alles te moeten verliezen aan hem. Nou, gemeente, ik las dat ooit in een boekje van een Puritein over Romeinen 8 vers 28... dat alle dingen medewerken ten goede, alle die verordineerd zijn tot het eeuwige leven, alle dingen moeten hen ten goede medewerken. En dan zegt Thomas Watson, waarom legt de Heer zijn kinderen wel eens op hun rug? Nou, dan moeten ze en dan kunnen ze de hemel in kijken. En misschien heeft David daar ook wel wat van. Als de Heer vraagt, leer mij uw welbehagen doen. Alzo zegt de Heere uw Verlosser, de Heilige Israëls. Ik ben de Heere uw God die u leert wat nut is, die u leidt op de weg die gij gaan moet. Dat is een belofte Gods. Jesaja 48 vers 17 aan het adres van al Gods kinderen. Ja, gemeente, David noemt die goede geest om al zijn goedheid uit te drukken. En diezelfde geest noemt hij in Psalm 51 ook de vrijmoedige geest. En we zouden kunnen zeggen, de Heilige Geest is vrij. De Heilige Geest is niet verplicht om in uw of mijn hart te werken, mijn ziel te vertroosten. Hij is vrij. Maar u moet weten dat dat woordje vrijmoedig, de vrijmoedige geest, kan ook vertaald worden met gewillig. Hij is de gewillige geest. Die goede geest, die is gewillig om te onderwijzen. Die het in zijn eigen dwaasheid niet kan uithouden. Die bij zichzelf geen wijsheid kan vinden. U weet het wel, bij Jacobus is er iemand die wijsheid mist, ontbreekt. Dat hij ze van God begeert. Die in iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Die geest is weldadig. Oh, wat heeft die geest moeten verdragen aan hardnekkigheid in de woestijn. Wat kan die geest worden bedroefd door een kind van God. En nochtans is die geest bij machte en gewillig om te onderwijzen. Om te verlossen van al onze onkunde. Weet u nog wat de Heer Jezus gezegd heeft als het gaat over dat gebed van om de Heilige Geest? Dan gebruikt hij die gelijkenis, dat beeld van die vader en die zoon. Als er nou een zoon is en die vraagt zijn vader om een brood, dan geeft die vader toch geen steen. Of een vis, dan geeft die vader geen schorpioen. Dat soort vergelijkingen gebruikt de Heer Jezus dan. En dan zegt hij aan het einde van die gelijkenis, hoeveel te meer zal mijn vader die in de hemel is, en die veel beter is dan alle aardse vaders, de Heilige Geest geven degene die het van hem bidden. Dat zegt de Heer Jezus. Lucas 11. Geloof je dat? De Geest gewillig en de Vader gewillig om de Geest te zenden. Nou, gemeente, dan is de vrucht er ook van als die Geest leidt, leert, onderwijst, dat die geest het voor het zeggen krijgt in het leven en dan niet een paar facetten van mijn leven. Ja, die geest die heeft het voor mij te zeggen als ik naar de kerk ga en door de week ook nog eens naar de kerk ga. En 's avonds misschien, als ik de dag afsluit of aan tafel, als we de Bijbel lezen, gebed doen. Maar als het gaat over mijn financiën, mijn bedrijfsvoering of mijn huwelijk. Ja, maar dan wacht even. Nou, zo werkt de geest dus niet. Zo werkt God niet. Want dan eist hij u helemaal op. En dan werkt hij helemaal in u. Tot alle vezels van u bestaan. Of u bent een verdwaald mens, werelds of godsdienstig. Ja, dan mag die geest ons leiden in ons werk, in de familie, in de kerk, ten opzichte van elkaar, hoe we ons gedragen, in alle ruimte van ons huis, op het kantoor waar we onze zaakjes regelen, op onze slaapkamer. Dan is het, Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dat alles in mijn hart in dat teken mag staan van dat onderwijs des geestes. En dan is die geest de uitlegger en de toepasser van dat woord. Dan gaat het om hem. Want dat woord is wel goed. Maar ik heb de Heilige Geest nodig om dat woord te verstaan. Dat woord is enkel licht. Maar de geest moet mij verlichten. En moet mij licht schenken over dat woord. Anders heb ik niks. En zo is het met u persoonlijk. En dat hebt u ook te bidden voor uw predikant. Dat de geest hem leert. En leidt. Op de studeerkamer, in de voorbereiding. En tijdens de bediening van het woord. Die geest die in alle waarheid leidt. O, wat is dat nodig. En gemeente, ik geloof ook dat een van de zaken is die in onze dagen zo naar de achtergrond wordt geduwd. Er komen zoveel christenen tegen. Ja, die kunnen geloven, die kunnen zich bekeren, die hebben vruchten van heiligmaking. En allemaal achteraf, dan gaan ze het allemaal zo'n beetje zelf bij elkaar sprokkelen en bij elkaar graaien. En dan zeggen ze dat ze geestelijk leven hebben. En dan moeten ze van zichzelf gaan getuigen of ze moeten elkaar opknappen en zeggen, ja, dat is het werk van de geest. Dan krijg je dat ik geloof. Van die mensen die altijd maar zeggen, ja, je moet geloven. Je moet geloven. De beloften liggen er toch. Maar ik hoop dat u vol evangelisch bent. En dat u het anders wordt. Vol evangelisch, weet je wat dat betekent? Als je niet kunt geloven, dat je mag geloven dat Christus die gave verdient heeft met de prijs van zijn bloed. Als je niet geestelijk kunt worden, nog niet één geestelijke gedachte kunt vormen in je hart. Dat je zo vleeselijk bent. Dat je mag beseffen, alle geestelijke gaven zijn verdiend met de prijs van Jezus bloed. En hij is niet alleen de middelaar van een verwerving die de hele zaligheid verdiend heeft, maar hij is ook die middelaar van toepassing. Die de zaligheid toepast. Die de geest zendt. Die dat onderwijs schenkt. Alles uit zijn verdiensten. En die de kracht van zijn bloed doet kennen. Opdat het vrede wordt. Die de geest zendt. Opdat we zouden leren roepen. Abba, Vader. O, dat we zo verlegen zouden zijn om die dierbare werking van de Heilige Geest. En dan dat tweede. Die geest geleidt naar een effen land. Wat bedoelt David daar eigenlijk mee? Dat ziet allereerst op zijn omstandigheden. Een vluchteling. Want dat is hij. Een vluchteling. Hij verkeert in de woestijn, zijn ziel is als een dorstig land. Een effen land. Als een land niet effen is, wat heb je dan? Ja, overal hobbels en heuvels en struiken en stenen waar je tegenaan stoot. Allemaal obstakels. En in een Everland is alles weggenomen. Daar kun je makkelijk gaan. Nou, kun je dat voorstellen? Als je lange tijd in tegenspoed moet wandelen, er zijn ongetwijfeld mensen onder ons die daarvan weten. Van zware beproevingen. En dat de Heere toch ook verlossing gaf in de nood. Dat Hij ook weer andere tijden gaf. Maar dat u in ogenblikken verkeerde, dat u ernaar verlangde, o Heere, ontsla mij toch van deze moeite. Ik houd het niet uit. Die klagen en kermen in de nood, die uitzien naar een effen land, dat kunt u vast begrijpen. Als David zo lang in nood verkeert. Er zijn ook wel uitleggers die zeggen, ja, je mag dat ook wel vertalen met oprechten. Leid mij naar het land van de oprechten. Nou, dat begrijpt u natuurlijk ook met Psalm 42. Want dan lezen we in Psalm 42, waar David ook op de vlucht is, als een hert dat is ontkomen. He, zo schreeuwt zijn ziel naar God. Hij kan ook niet opgaan met de feesthoudende menigte. Hij kan niet opgaan met de scharen naar Gods huis. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat staat hier eigenlijk ook. Uw goede geest geleidde mij in een effen land, het land der oprechten. Ik mis die omgang met Gods kinderen. Die weldadige rust die er is, waar het woord Gods geopend wordt. En waar die zielsgemeenschap met God gevonden wordt. En ook met elkaar, die gemeenschap der heiligen, dat mist hij. Hij doolt rond en hij ziet zo vaak het land van de onoprechten en van de ongerechtigheid. En gemeente, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het land van de ongerechtigheid, dat trekt aan ons. Dat houdt ons vast en van nature voelen we ons daarin ook thuis. Het land van de ongerechtigheid, dat trekt je. En dat probeert jou met duizend handen vast te houden. Dat wil niet dat jij je knieën buigt, jongen. En meisje, dat land van de ongerechtigheid probeert er alles aan te doen om jou los te wrikken en te peuteren van Gods huis. En heb je misschien nu al die zondige gedachten in je ziel? Als ik nou straks een jaar of 16 of 17 ben, dan stop ik ermee. Dan kunnen we ze wat. Dan laat ik het allemaal gaan. En hoop ik dat je er vandaag nog op terugkomt. Want je doet je ziel zo verschrikkelijke schade aan. Doe het toch niet. Dat land van de ongerechtigheid, dat probeert je vast te houden. En we moeten daar ook doorheen. Maar oh, dat je toch deel uit zou maken. Net als David, het land van de oprechten. De gemeenschap der heiligen. De familia Dei. Dat is de familie Gods. Zegt de Heer Jezus, hè. Die de wil van mijn vader doet. Dat is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Die zijn familie van mij. Het land van de oprechten. Heb je er ook lust in om een kind van God te bezoeken? Misschien weet je wel zo'n adresje. Maar als je er komt, dan word je klein. Iemand die de Heere vreest. En wat erin zit, komt er ook uit. Niet maar een beetje stinkende godsdienst en wat vrome praat. Wat allemaal nog waar kan wezen ook. Maar ware godsvrees. De liefde tot God en de naaste en tot het woord. Waar je binnenkomt en je kunt het zien, die vrouw die heeft honing geproefd. Geen nep honing, zoals ze dat ook bij de supermarkten verkopen. Weet je wel, dan verkopen ze kun je van die nep honing kopen. Er zit een klein beetje echte honing in, maar het grootste deel is nep honing. Het is gewoon een soort substantie die uit China gehaald wordt. een nepgodsdienst. Maar weet je nog van die adresjes? Waar mensen wonen die echte honing hebben geproefd. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Kijk, daar verlangt David naar. Het land van de oprechten. Maar ik geloof ook, gemeente, dat er nog meer in zit. Dat we het ook letterlijk moeten vertalen. Het land, het effen land, waar geen obstakels zijn. Nou, waar is dat land nu eigenlijk? Ja, als ik van mijn kruis verlost word. Want ik ben ziek en als ik nou eens genezing mag krijgen. Want het zit me zo in de weg allemaal. Of als dat huwelijk van mijn kinderen dat onder druk staat. Dat stuk geslagen is, weer hersteld wordt. Dan zal ik weer rust hebben. En u kunt van alles en nog wat bedenken. Dat zal voor mij een effen land zijn. Ja, dat kan misschien een poosje zo zijn, maar dan komt er weer wat hoor. Het wordt hier niet stil. Het wordt hier geen paradijs. Maar bij een effen land, daar denk ik aan dat hemelse Kanaan. Uw goede geest leidde mij tot het land des levens, heeft ergens een vertaling. Een Syrische vertaling, een hele oude vertaling. Het land des levens. Het land van de oprechten daarboven. Want wij verwachten een stad die fundamenten heeft. Uw goede geest. U weet wel, 2 Korinthe 5 gaat over die aardse tabernakel. Die wordt afgebroken. Maar wij weten, zegt Paulus, dan hebben we nog een ander gebouw. Niet met handen gemaakt in de hemel. En dat zal mij overkleden straks als ik kom te sterven. Dan ben ik in dat geestelijke gebouw. Met mijn ziel, voor eeuwig bij God en bij zijn kinderen. En die mij tot dezelfde bereid heeft, is God, die mij ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Dat zegt hij. Ik kan mijzelf niet bereiden voor dat eeuwig effen land. Maar die goede geest kan dat wel. Laten we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 95. En dan van het 4e vers, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Als die goede geest leidt naar het effen land, wat doet die geest dan? Nou, die doet roemen. In het werk van Christus En in zijn eigen werk, we hebben al iets van gezegd, in Filippenzen 3 staat dat dan. Hè? Wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest roemen en niet in het vlees betrouwen. Dus de Heilige Geest leert je jezelf te wantrouwen. En te roemen in zijn werk. Maar ik geloof ook dat ik wat anders moet zeggen. Maar daar komt het wel op aan. Of wij een behagen krijgen in de Heer Jezus Christus. Als dat niet zo is, dan bent u zeker geen kind van God. En bent u zeker niet zaligmakend bediend door de Heilige Geest. Krijgen we lust in de Zoon zijner liefde. Waarom? God heeft hem de geest gegeven, niet met mate. De Heer Jezus Christus heeft altijd de wil des Vaders voor ogen gehad. Nooit een zondige gedachte is er in het hart van de Heer Jezus geweest. Op geen enkele wijze heeft de zonde zijn ziel of lichaam besmet. Hij is die reine heiland. Daarom is hij ook de Alpha en de Omega, het begin en het einde des geloofs. Hij is niet alleen degene die de zaligheid heeft verworven, verdiend. Maar hij is ook degene die zijn volk voorgaat. Zoals David een voorganger in Israël is. Meer nog is Christus de voorganger, degene die vooruit gaat, de leidsman van al degenen die Christus lief hebben. Die gaan in hem zijn schoonheid bewonderen. Zijn schoonheid, daar krijgen ze oog voor. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Als wij voor de spiegel van Gods heilige wet hebben gestaan, dan heeft elk gebod van de heilige wet tot mij, tot u, tot jou gezegd, verdoemelijk voor God. Verdoemelijk voor God. Wegwerpelijk. Maar als de Heer Jezus voor die spiegel van de heilige wet staat, dan kan de wet als het ware zeggen, nog schoner is Hij. O, de Heer Jezus Christus, Hij is de vervulling der wet. En wat is dan het welbehagen? Dat ik geleerd moet krijgen van de Heilige Geest op weg en reis door deze woestijn, dat ik geen gerechtigheid meer heb. En ook niet meer kan opbrengen. Dat ik niet langer meer bezig ben mijzelf op te poetsen en te verbeteren. Geschikter probeer te worden. Aannemelijker voor God. Nee, dat ik een welbehagen krijg in zijn Zoon, want Hij is onze vrede. De Heere onze gerechtigheid. En is dit een kenmerk van het ware leven? Dat de Heer door de Heilige Geest al uw goddeloosheid en ongerechtigheid voor ogen gesteld heeft. Om daar schuldig voor hem te staan. En vanuit uzelf nooit meer een weg eruit kunt vinden. Enerzijds. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid en anderzijds ook. Dan gaat de Heer pronken met zijn Zoon. Dat datgene wat u niet hebt, bij hem overvloedig beschikbaar is te verkrijgen. Want Hij is de Heer onze gerechtigheid. Hij is de vervulling der wet. Hij heeft het verbond Gods helemaal vervuld. En dan krijgt u daar oog voor en op en dan krijgt u hem lief en dan gaat u hem aangrijpen. Dan kunt u buiten die gerechtigheid van Christus geen enkele grond meer vinden om van uzelf te beweren wat u ook maar beweren wilt. Dan kunt u niet meer zeggen, want gij zijt mijn God, dan alleen als u weet hebt van die eeuwige gerechtigheid van de Zonen Gods. Daar werkt de Heer op aan. Op de verheerlijking van zijn eigen werk. Dan moet u en ik eraan met al het ons. Blijft er niks van je over. Ik niks. Maar wordt Christus alles. En dat kleinste geloof, dat gaat hem omhelzen. En dat kleinste geloof is waarachtig geloof. En dat kleinste geloof, dat verenigt zich met hem. Dan ga je het wonder meer en meer verstaan. Dat Christus uit die hoge hemel, de heerlijkheid van zijn Vader gekomen is. Om zijn bruid te omhelzen. En hoe heeft de Zoon van God zijn bruid omhelst? Door haar gelijk te worden. Gevonden te worden. In de schoot van de heilige maagd Maria. Om ons vlees en bloed aan te nemen. Zo is hij de tweede Adam geworden. En als ik door de geest geleid word. En door de geest getroost word. Dan word ik dan toegeleid tot Christus. Om in hem mijn heil, mijn hoogst geluk te aanschouwen. Alleen in hem een bestaan voor God te vinden. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Of hebt u nog een grondje, een rustplaatsje, nog wat overgehouden in uzelf? Dat kan. Maar de eeuwigheid zal het uitmaken waar u moet verblijven. Als u hier niet schuldig hebt willen zijn aan uw ongerechtigheid, de overtreding van Gods geboden, nooit neergelegen als een albederver opziend tot die rechter van hemel en aarde, smekend om genade. Ach, dan zult u straks met uw inbeeldingen voor eeuwig verloren moeten gaan. Maar dat volk dat hier op aarde verloren is gegaan, omdat het al verloren lag, onder dat heilig recht, en opgezien heeft naar God, die in zijn Zoon een volkomen verlossing heeft geopenbaard, en schenken wil, dat hem moet aangrijpen, en dat zich toch hier in beginsel begint te verlustigen in hem, die gezegd heeft: ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Die er welbehagen vinden in de Zoon van God. Die zullen straks thuiskomen in het effen land. Ach, zijn er zoveel misschien. Die denken me wat over parelen en over gouden straten. En die hebben het over een hemel als een veredelde aarde. Maar weet je, voor Gods kind is Christus de hemel. Als ze hem hier maar mogen ontmoeten, dan begint er al een stukje van de hemel in hun ziel. En als ze dan straks zullen zijn waar hij is, dan zal dat de hemel voor hen zijn. Uw goede geest leidde mij in een effen land. O, daar zullen we hem zien gelijk hij is. En daar zal ik ook het lichaam der zonde nooit meer zien. Ja, dat lichaam, dat kan als een vijand voor je zijn. Vanwege ziekte en pijn. Maar het is toch ook het lichaam der zonde. En dat zal de grootste verlossing zijn. Om het lichaam der zonde nooit meer te ontmoeten. Om dan bekleed te worden met een nieuw lichaam. Als hij terugkomt op de wolken. En in dat nieuwe lichaam God eeuwig te loven en te prijzen. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Amen. Zingen wij ook het vierde vers van Psalm 121. Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, opdat de ingevaar uw ziel voor ramp bewaar. Vrede ontvang met u, de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.